Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ik heb een nieuw hulpje tegenwoordig. Die heet ChatGPT. En die doet dingen voor mij. Kijk, ik tik nu in. Schrijf een intro tekst voor de wetenschapspodcast van de Volkskrant over het onderwerp kunstmatige intelligentie en stel de presentator Tony Mudde voor. Enter. Ik moet even nadenken. Daar komt ie. Welkom bij de wetenschapspodcast van de Volkskrant. In deze aflevering staat kunstmatige intelligentie centraal. Onze presentator Tony Mudde zal het hebben over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van deze fascinerende technologie. Blijf luisteren voor een interessant en informatief gesprek over kunstmatige intelligentie en hoe dit ons leven kan veranderen en welke mogelijkheden het biedt voor de toekomst. Of je nu geïnteresseerd bent in machine learning, deep learning of natural language processing, we hebben het allemaal. Dus sluit je aan bij ons en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie met de wetenschapspodcast van de Volkskrant.
Nou, wervend.
Wervend, toch?
Ja, veel beter dan die van jou.
Ja, ik ben mijn baan kwijt binnenkort, jongens. Jullie horen hier Laurens Verhagen, techjournalist bij de Volkskrant. En op de andere microfoon Simone Hermes, ook techjournalist bij de Volkskrant.
Ja.
We gaan het hebben over, nou ja, dit chatprogramma deed het al een beetje. Kunstmatige intelligentie en de stortvloed aan nieuwe toepassingen die nu ook het grote publiek bereiken. Ik heb hier een programma, daar gaat het de laatste weken veel over. Chat, ik vergeet het, die letters die daarna komen.
GPT.
Ja, dat moeten we nog even nadenken over een goede naam daarvoor, ja. Qua marketing. En die maakt allerlei teksten. En er zijn er ook programma's die maken gewoon schilderijen voor je. Geef je gewoon een opdracht. Maak een leuk schilderij in de stijl van Vincent van Gogh. Doet hij gewoon. En wij vragen ons af, waar gaat dit heen? Daar gaan we het over hebben. Maar eerst nog maar eens even de basics, Simone. Kunstmatige intelligentie. Wat doet dat nou ook alweer precies anders dan wat computers vroeger lang geleden konden?
Het verschil is eigenlijk vooral bij een normale computer, die geef je een opdracht en die voert die uit.
Mm-hmm.
Dus als je bijvoorbeeld denkt aan een Word document, jij typt letters in en hij maakt voor jou van die letters een zin.
Mm-hmm.
Wat kunstmatige intelligentie anders doet, is dat het echt informatie interpreteert. Dus bijvoorbeeld als ik het woord pannenkoek schrijf,
ja,
dan registreert hij niet alleen de letters die na elkaar komen, maar dan begrijpt kunstmatige intelligentie ook dat daar een woord staat, pannenkoek, en wat dat betekent.
Mm-hmm.
En dan kan dat bijvoorbeeld in de ene context, nou ja, gewoon een platte deegschijf betekenen.
Ja.
Maar kunstmatige intelligentie kan ook begrijpen dat ik zeg, je hebt mijn opdracht verkeerd begrepen, pannenkoek. En dan snapt hij, hey, ze is me aan het beledigen. Ik moet het misschien nog een keer proberen.
Ja. Ja.
Dus kunstmatige intelligentie die kan ook veel beter de context meenemen waarin iets gebeurt. En op basis daarvan dan ook een andere uitkomst geven.
Ja.
En ook wat beter voorspellen. Dat is eigenlijk wat kunstmatige intelligentie doet.
En bedoel, we zijn allemaal al jaren aan het googelen. Op het moment dat we dat doen, dan draait daar al ergens kunstmatige intelligentie op de achtergrond. Toch?
Ja,
of niet?
Ik bedoel, als je eraan terugdenkt, dan zijn het allemaal wel weer vergeten. Maar als je vroeger iets googelde en je maakte een typfout, dan kreeg je echt hele rare resultaten in een hele andere taal. Of iets waar je helemaal niet op zat te wachten.
Ja.
Terwijl nu snapt Google vaak, je bedoelt geen prestmuziek, je bedoelt kerstmuziek, en dan komt hij meteen al met alle suggesties.
Ja.
Sterker nog, ik kom soms bijvoorbeeld niet op de titel van een film. En dan kan ik nu gewoon googlen Christopher Walken, konijn, die Ierse guy. En dan krijg ik gewoon Seven Psychopaths, omdat Google snapt wat hij moet doen.
Ja,
Google gebruikt nu al kunstmatige intelligentie. En dat doet hij dus Door niet alleen te kijken letterlijk naar welke zoektermen geef je, maar vanuit welk land ben je aan het zoeken? Waar zoeken andere mensen vaak naar als ze dit soort woorden gebruiken? En met die analyse kan hij dus veel beter voorspellen welke informatie jij wil hebben.
Ja, precies. En Laurens, ja, we hebben net al even een voorbeeldje gehad. Het onderwerp waar het de laatste tijd over gaat, dat is dat chatprogramma, ChatGPT. Nog maar even gewoon voor de leek, wat doet dat ding nou eigenlijk?
In de basis is het een chatbot. Dus als je het voor het eerst gebruikt, dan zie je dat. En je kan hem vragen stellen. En dat kan eigenlijk alles zijn. Dus dat kan inderdaad zijn, maak een intro bij een podcast. Het kan zijn, maak een samenvatting, maak een essay. Hij is heel veelzijdig. Dus je kan ook een bestaande tekst invoeren, wat voor journalisten wel interessant is. En vragen, verbeter dit eens. En dan kan je ook vragen, en je kan doorvragen. Dus ook van, nou, waarom heb je deze verbeteringen gedaan?
Ja.
Maar hij kan ook programmeren. Dus je kan ook vragen, maak hier code van deze opdracht. Of verbeter deze code.
Je kan hem gewoon vragen om een computerprogramma te schrijven.
Ja, en dat is ook wel een indrukwekkend voorbeeld geweest. Iemand die heeft geprobeerd, nou, we gaan een hele nieuwe taal bedenken. Met een paar basisregels. Nou, en dan ging hij zo leren. Nou, binnen no time had hij de nieuwe taal geleerd. Maar vervolgens ook nog een vertaalprogramma zelf geschreven. Voor Engels naar die nieuwe taal. Dus dat is echt wel indrukwekkend. Je komt wel mooie voorbeelden tegen. Maar ook wat ook leuk is, gewoon in de stijl van. Dat zijn altijd dingen die mensen het eerste doen. Dus laatst met een collega geprobeerd. Maak een speech over de gevaren en de voordelen van de ruimtevaart. In de stijl van Obama en dan in de stijl van Trump. Nou, en dat is best goed en leuk.
Dan maakt hij echt twee speeches waarvan je denkt van, oh ja, dat is typische Obama, ja. En dat is typisch Trump.
Ja, ik heb hier nog staan. Obama zegt dan iets van, terwijl we de grenzen van onze verkenning en technologie blijven verleggen, moeten we ook over de risico's en uitdagingen nadenken die gepaard gaan met het onbekende. Ja. Nou, je hoort het hem ongeveer zeggen.
Ja, ja, ja.
En Trump is zegt dan, nou, folks, let me tell you, space is a dangerous place. It's big, it's scary. but we're going to build the best rockets and beat China and Russia. Dus dat is best.
Dat bedenkt hij dan gewoon echt zelf. Ja, dus Trump zou het ongeveer zo zeggen.
Ja, dus je hoort het hem zeggen. En dat is best goed. Dus je kan je wel voorstellen waar het naartoe kan gaan. Dus knoppen in de stijl van. Maak een artikel in de stijl van de Volkskrant. Kan nog niet.
Maar... Ja, maar dan heeft dat ding dus gewoon... Ja, die heeft dan gewoon 1000 speeches van Trump gelezen. En die weet van, oh, die gebruikt dit soort woorden vaak op dat soort momenten.
Ja.
En deze lengte van zinnen. En dan klopt. Ga ik dat gewoon doen.
Ja, dus dat programma is wel getraind met inhoud. Door gewoon heel veel documenten van internet te gebruiken. Mm-hmm. Wikipedia, wetenschappelijke papers. Dus daar haalt hij de informatie in dit geval over de ruimtevaart vandaan.
Ja.
En is getraind inderdaad met specifieke mensen zoals Trump. En Obama. En combineert dat tot iets nieuws.
Ja.
Een nieuwe tekst die nog nooit eerder is geschreven of uitgesproken. Maar wel nu door dit programma.
Dan denken we al van, ja, dit is grappig. Maar heeft dit ook al concrete toepassingen?
Het begint nu, hè. Dus zo begint het vaak. Van er is iets nieuws en dat vindt iedereen heel leuk en indrukwekkend. En het is nu ook heel laagdrempelig. Dat vind ik het leuke nu van wat er afgelopen maanden is gebeurd met AI. Iedereen kan het gaan gebruiken. Het is niet meer... abstract. Vroeger ging het van, ja, AI, wat doet het dan? En dan kwam je inderdaad met Google of een spamfolder wordt door AI gedaan.
Mm-hmm.
Nu kan je er zelf mee aan de slag en zien wat het doet. Maar vervolgens gelijk al ongeveer binnen een dag krijg je natuurlijk ook de andere kant. Namelijk, ja, wat betekent dit voor het onderwijs?
Ja.
Als dat ding zulke goede essays kan gaan schrijven. Wat betekent dat met voor waarheid? Ja, nu googelen we iets. Straks komt dit programma met een pasklaar antwoord.
Mm-hmm.
De term fluent bullshit is ook gevallen. Maar dat,
fluent bullshit?
Ja, dus het kan ook. Vaak gaat het goed, maar niet altijd. Dus hij kan ook gewoon onzin vertellen. Of niet helemaal goed, maar wel...
Op een toon alsof hij het
lekker verpakt, precies. Ja, ja. Ja. Dus dat kan me voorstellen dat als het gewoon heel goed is verpakt, dat je denkt, nou, dit klopt. Dit is de waarheid.
Want jij zei al onderwijs, hè? Laten we hem gewoon weer eens even testen. Wat doen we? Schrijf een spreekbeurt voor een basisscholier over... Wat zullen we doen? Verzin eens wat?
Klimaatverandering.
Klimaatverandering. Enter. Beste luisteraars, vandaag ga ik het hebben over een onderwerp dat steeds belangrijker wordt. Klimaatverandering. Wat is klimaatverandering eigenlijk? Klimaatverandering is het proces waarbij het klimaat van de aarde verandert. Nou, en zo gaat hij dan zo verder. En dan denk je van, ja, dat beste luisteraars.
Het zit er wel gekke dingen in.
Daar zitten gekke dingen. Dat zou een scholier niet zeggen.
Nee,
hè?
Klopt, ja. En het is ook vaak een beetje braaf en een beetje stroef.
Ja.
Vaak zie je ook zo'n laatste alinea. Samenvattend kunnen we stellen dat, weet je. Dus dat. Maar het grappige is, je kan hem ook weer vragen. Oké, ChatGPT, best aardig, maar doe eens even nu iets beter je best. Maak het wat soepeler of zo. Dus je kan er wel op door. En ik moet ook wel zeggen dat het Engels is wel aanzienlijk beter dan het Nederlands. Omdat er gewoon veel meer mee getraind is.
Ja.
Maar goed, dit begint pas net.
Ja.
En dan is het echt wel indrukwekkend.
En laten we nog eens even kijken, want wat zullen we doen? Schrijf, moet je dan doen? Herschrijf de tekst of zo? Hoe werkt dat?
Ja, en zet er wat grappen bij of zo.
En zet er grappen bij.
En dan zie je misschien dat het niet altijd goed is. Want ik ben ook tegengekomen en dan zegt hij, en hier volgen wat grappen. En dan zonder die grappen te maken. Maar goed, misschien doet hij het nu beter hoor.
Hij begint nu wel met hallo allemaal.
Ja, dat is lekker losjes.
Dat is wel typisch de manier waarop een scholier over klimaatverandering begint. Maar even kijken hoor. Nou, de grap die hij maakt is van, ik zal je nu over klimaatverandering vertellen. Maar geen zorgen, dit gebeurt niet van de een op de andere dag.
Hmm.
Ja. ChatGPT vindt het geen onderwerp waar grappen over gemaakt kunnen worden.
Nee, heel serieus. Nee. Ja.
Wacht. Hier komt hij nou. Nee, hier gaat hij toch grappen maken ineens. Er zijn verschillende oorzaken van klimaatverandering, zoals de uitstoot van broeikasgassen door mensen. Dat zijn wij dus. Natuurlijke fenomenen, zoals vulkanische uitbarstingen. Oh nee, ik zie het al voor me. Vuur, as, lava.
Hij gaat helemaal los.
Hij doet zijn best om te grappen.
Ja.
We hebben het nu over het tekstprogramma gehad. Maar jij ontdekte laatst ook een programma. Daar heb je ook al voor geschreven voor de Volkskrant. Die kan dus gewoon kunst maken.
Ja, dat is. Je hebt er verschillende. Dat zijn ook zogenoemde generatieve programma's. Net zoals ChatGPT. Van oudsher was AI altijd heel goed in het analyseren van data. En dan bijvoorbeeld afwijkingen ontdekken. Dus bijvoorbeeld een radioloog die kan en AI die dan helpt van, hey, hier is een verdacht vlekje, want dat wijkt af. Deze programma's die maken echt iets nieuws, bijna van grond af aan. Dus teksten, maar ook kunst. En je hebt Midjourney is er eentje.
Ja.
Dali is er eentje, dit is van hetzelfde bedrijf wat dat chatprogramma maakt.
Dali de schilder.
Het heet dan Dali, DALL-E.
Oké.
En hoe dat werkt is ook heel laagdrempelig. Namelijk, je geeft een opdracht. Een beetje hetzelfde als dat chipprogramma. Dus gewoon letterlijk, maak een schilderij in de stijl van Dali met Obama erop. Ik zeg maar wat.
Ja.
Nou, en dan maakt hij dat. Binnen een minuut heb je dat.
Ja.
En dat is ontzettend leuk om te doen. En het is ook best indrukwekkend. Afhankelijk van de opdracht die je geeft. Maar er komen hele mooie voorbeelden vandaan.
Ja, want jij liet me toen ook een keer zien van teken een Apache helikopter in de stijl van Leonardo da Vinci.
Ja.
Die dus vroeger allemaal van die fantasieachtige vliegmachines tekenen.
Ja.
Als je dat zag, dacht je van ja, zo zou
het zomaar gekund.
Het ziet er echt heel goed uit.
Ja, dus dat is heel leuk om te doen. Ik kan helemaal niet tekenen. En nu in één keer met dat programma wel. Tenminste, dat programma tekent voor mij. Maar mijn ideeën kan ik nu op papier krijgen, ja.
Ja, het was wel op een niveau dat ik dacht van ja, ik ben geen super kunstkenner. Maar het zou kunnen dat ik dit aan mijn muur hang, zeg maar.
Ja, ik heb echt hele mooie dingen gezien. En je kan hele specifieke opdrachten ook geven. Met hele lange prompts, zoals dat heet. En er is al een marktplaats ook van creatieve prompts. Dus er ontstaat echt een hele nieuwe dynamiek.
Ja, Simone, wat AI evenaart de mens op allerlei fronten. En dat zie je onder andere bij, nou, dat was in het begin bij schaken. Hè. Dat was op een gegeven moment, die computers begonnen te winnen. En later was dan dat bordspel Go. En laatst was er eentje, daar had jij over geschreven. Daarover was de AI-wereld in rep en roer. Want toen was er ineens ook het menselijk expertniveau bereikt bij het spel Stratego.
Ja, dat klopt.
En wat is daar zo bijzonder aan?
Ja, ik snap wel dat als je al die koppen ziet van inderdaad AI verslaat de mensen met schaken en Go en nu weer Stratego, dat je denkt, nou, we zijn ontzettend dure AI's aan het bouwen en die laten we de hele dag spelletjes spelen.
Ja.
Waarom doen we dat precies?
Ja.
Maar ja, hoe je het eigenlijk moet zien is een spel is natuurlijk een soort gecontroleerde omgeving waar je variabelen aan toevoegt en waarbij een heel duidelijk doel is. En dat is voor kunstmatige intelligentie is dat heel fijn om te trainen.
Ja.
Omdat je dus heel veel controle hebt over wat er zich eigenlijk in die kleine wereld afspeelt. De regels zijn heel duidelijk.
Ja.
En die AI weet precies welk doel die moet bereiken. En ja, de coolheid zit hem dus eigenlijk in hoeveel factoren zitten er in zo'n spel? Dus als je bijvoorbeeld kijkt bij dammen en bij schaken, dat zijn minder stukken dan bij Stratego. Plus, ze noemen dat dan een perfect information game. Dus je hebt een spel waarbij je als speler alle informatie kunt overzien.
Ja, maar je ziet gewoon alle stukken staan bij schaken. En bij Stratego denk je van, ik heb echt geen idee wat hij of zij daar heeft staan.
Je hebt allemaal al 40 stukken, dus dat maakt al dat je veel meer opties hebt. Ja. En inderdaad, ik kan dat niet zien welke stukken jij hebt. Ik weet niet op welke plek je alles hebt neergezet.
Ja.
Plus, het doel van het spel is ook om je eigen informatie verborgen te houden.
Ja.
Dus het is ook het doel om de ander een beetje voor de gek te houden. Als ik me heel erg typisch ga gedragen, dus als ik met een bepaald stuk gedrag doe dat heel erg past bij de waarde van dat stuk, dan snap jij meteen, hey, die moet ik hebben, want dat is een spion of een bom. Ik ben geen stratego-expert.
Ja, ja, ja.
Je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Dus dat betekent dat zo'n AI, die moet ook gaan bluffen. En daar werden die onderzoekers heel enthousiast van dat ze dan dus die AI laten ze stratego spelen. En ze zien al best wel vroeg in het spel dat hij een heel hoog stuk opoffert om vervolgens later een spion te kunnen ontmaskeren. Dus dan het enthousiasme is eigenlijk vooral, kijk, AI snapt bluffen.
En met die spelletjes natuurlijk ook zo. Als je denkt van, hoe leren baby's en kinderen?
Ja.
Dat is door spelen. En eigenlijk doet die AI dat dan natuurlijk ook. Het is een soort spelletje spelen en je weet van, ja, ik moet uiteindelijk winnen en ik probeer gewoon allemaal verschillende dingen en ik kijk gewoon wat werkt.
Tuurlijk, ja. Ik bedoel, je ziet wel voor je zo'n soort dreumes of peuter, ik weet niet hoe oud ze dan zijn, maar die dan met zo'n doos voor zich zitten met al die vormpjes die ze dan zo door die gaten proberen te rammen.
Ja.
Ik bedoel, die ouders die worden echt niet wild enthousiast van, oh kijk, ons kind gaat later vormen door gaatjes rammen, weet je wel.
Ja.
Maar het laat gewoon zien van, hey, ons kind krijgt ruimtelijk inzicht.
Ja, dat is het inderdaad.
Ja, en dat is natuurlijk, met AI is het natuurlijk ook begonnen met het herkennen van plaatjes. Dus AI die ging zien van, oh, dit is een fiets, dit is een auto, dit is een boom. Nou, dat zorgt er nu bijvoorbeeld voor dat als jij een foto van je fiets wil vinden, dan kan jij nu gewoon op je telefoon in je fotobibliotheek zoeken op fiets. En dan woep, pakt hij zo alle foto's waar hij een fiets ziet eruit.
Ja, precies. Ja, ja. En dan nu de potentiële nadelen van dit soort dingen?
Ja, nou ja, ja, er zijn heel veel nadelen, zoals altijd bij kunstmatige intelligentie. Als je het zelfs bij kunst, waar we het net over hadden.
Mm-hmm.
Allereerst copyright, want het klinkt leuk en hij komt met hele nieuwe dingen, maar denk dat niet uit het niks. Hij is getraind met een gigantische database van, ik geloof, 120 miljard afbeeldingen, waaronder bestaande kunstenaars.
Mm-hmm.
Ja, maak dat schilderij in de stijl van Da Vinci. Dat is wel, hij zit wel op de schouders van Da Vinci.
Ja.
En er zijn ook hedendaagse kunstenaars die allemaal klagen van, hey, wacht eens even, ik zie mijn werk hier een beetje terugkomen. Dus dat is best wel problematisch.
Alsof je gewoon iemand zijn stijl aan het jatten bent.
Ja. Ja, en ik kan me best voorstellen als je kunstenaar bent en je komt in één keer uit een kastje, dat het niet zo leuk is.
Nee.
En ze worden ook niet vergoed, dus dat is nog eens een heel praktisch ding.
Mm-hmm.
Maar er zitten ook ingebouwde vooroordelen in, bias, zoals dat in de vakterm heet. En dat zie je hier ook terugkomen. Dus bij zo'n programma als Midjourney zijn ook voorbeelden geweest. Dan vraag je, nou, maak eens een mooie schilderij van top van CEO's.
Ja.
Top mensen. Nou, dan krijg je een plaatje met allemaal witte mannen in pak. Of maak nu een plaatje van George, een George. Nou, dan krijg je een plaatje van een man. Maar als je dan zegt, maak nu van Georgina, dan krijg je een vrouw in bikini. Dus dan zie je wel dat die database en het uiteindelijke resultaat, die zitten erin en die komen er ook weer uit.
Ja.
Dus dat zie je nu wel gebeuren.
Want je had zelf ook zo'n programma gebruikt. Die maakt dan een soort superheld van je foto. Hè? Hoe heet dat?
Lenza.
Lenza.
Ja, dat is nu een hele populaire app. Staat volgens mij op 1 in alle appstores.
Mm-hmm.
En ook wel begrijpelijk. Want je kan op basis van je selfies, je moet er dan 15 of 20 uploaden, maakt hij hele gestileerde selfies, geeft hij terug. En op de achtergrond maakt het ook gebruik van hetzelfde programma. Dat Stable Diffusion in dit geval, maar zo'n tekenprogramma. Dus die is ook weer getraind met bestaande kunst. En in mijn geval, ik heb hem hierbij. Je hebt verschillende categorieën. Superheld ben ik.
Dan zeg je dus, maak mij zelf in de superheldenstijl.
Hij komt met een aantal categorieën. Science fiction, een astronaut ben ik. Adventure, met stoere vegen en bloed op mijn gezicht. Cyborg. Nou ja, allemaal plaatjes.
Mag ik eens zien hoe de cyborg-versie van techjournalist Laurens Verhagen eruit ziet?
Mensen vinden het leuk, want het is eigenlijk een soort geïdealiseerde versie van mezelf.
Ja, dit ziet eruit alsof het zo in een Marvel film kan.
Precies.
Zo'n superheldenfilm.
Ja. Ja, ik heb ook het haar alsof ik 30 ben weer.
Ja.
En wat strakkere kaken. Dus nou ja, en dat werkt voor iedereen. Dus iedereen vindt dat leuk dan op je social media te zetten. Kijk, mij eens even tof zijn.
Ja, met mijn gespierde. En,
precies.
En je zei al van ja, er zitten wat stereotypen in. Die nou, soms links zijn. Dus want Simone, jij hebt het ook gebruikt, hè?
Ja, klopt.
En wat als jij dan wat foto's van jezelf in dat programma zet en je zegt maak een superheld van me, wat gebeurt er dan?
Nou, zo werkt het dus niet. Hè? Nee? Dat begint het al. Je kan niet zeggen maak een superheld van me. Hij komt zelf met de categorieën. Dus astronaut heb ik niet zelf bedacht. Dat doet hij zelf omdat ik man ben. Maar Simone die is geen astronaut.
Nee. Ik krijg inderdaad fairy princess en een soort
God.
Van Christmas thema waar ik echt zeker niet om heb gevraagd.
Ja.
Dus dat zag ik al. Het grappige is, hij vraagt heel specifiek, je moet selfies uploaden. En dan zegt hij ook, hey, je mag niet onder de schouders. Je moet gewoon echt alleen je gezicht. Dus de eerste twee keer heb ik dat heel braaf gedaan.
Ja.
En toen de derde keer, toen dacht ik, waarom eigenlijk? Want die AI is echt wel slim genoeg om mijn gezicht uit een foto van verder weg te pikken.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik toch ook foto's daartussen gedaan van mezelf van wat verder weg.
Ja.
Ja, en dan zie je dus waarom die dus zegt dat je dat niet moet doen. Want dan krijg je echt hele sexy avatars.
Oh ja.
Waarin je echt een soort... Ja,
omschrijf het eens even voor mensen die dit niet kunnen zien, maar het wel kunnen horen.
Ja, wat ik nu zie is een soort stoeipoes die uit de bosjes komt met haar tieten vooruit. En ja, ik bedoel, hij vult nu ook allemaal dingen in die hij helemaal niet gezien kan hebben.
Ja.
Maar echt een beetje dat clichébeeld van smalle taaien, grote borsten, hele klein. Ik heb echt enorme abs wel. Dat vind ik op zich wel cool.
Oh ja, en dat is echt een soort sixpack. Ja.
Ja. Dat is het grappige, want die opdracht hebben ze dus... Ze hebben waarschijnlijk gezegd tegen mensen, laat alleen je hoofd zien, omdat ze dus weten dat hij dit doet.
Ja, ja.
Omdat ze inmiddels doorhebben, want er zijn natuurlijk ook wel mensen die er iets over geschreven hebben. Het schijnt bij Aziatische vrouwen nog erger te zijn. Omdat Google en Asian, dat levert toch nog steeds andere zoekresultaten op dan gewoon als je zoekt naar een witte vrouw bijvoorbeeld.
Maar dan is het dus gewoon omdat er dan veel geseksualiseerde beelden van Aziatische vrouwen te vinden zijn online.
Ja.
Kijkt dat programma daar dus naar en produceert dan een foto van jou in die stijl die het meest ziet online.
Precies.
Ja, je ziet hier dus nu gebeuren wat er in zo'n database zit. Want die plaatjes zijn ook allemaal geannoteerd met tekst. Dus ook een term als mooi, dat hangt dan ook aan bepaalde plaatjes.
Ja.
En er zijn heel veel voorbeelden nu. De vrouwen worden gepornoficeerd, zoals dat wordt genoemd. Ja, de mannen zijn astronauten. Het is een super clichébeeld.
Ja, want kijk, het idee van deze app is natuurlijk dat hij je plaatjes voert zoals jij jezelf graag ziet.
Mm-hmm.
Ik bedoel, die categorie astronaut. En inderdaad, Laurens, die ziet er heel stoer uit en heel mannelijk. Terwijl mijn lippen worden opgeblazen en ik krijg heel lang vrouwelijk haar. Dus hij probeert natuurlijk een beetje in te schatten van wat willen mensen zien.
Ja.
En dit is dan de feedback die het internet hem kennelijk geeft.
En hier zien mensen eigenlijk zelf ook gebeuren. Wat dan bijvoorbeeld bij meer die overheidsalgoritmes dan helemaal achter de schermen gebeurt. Dat je denkt zo van ja, als dat ding getraind is, dat die bepaalde type mensen vaker als potentiële fraudeur bestempelt.
Ja.
Ja.
Als die database met een bepaald type mens vaker als fraudeur wordt bestempeld, dan gaat dat algoritme dus ook vaker dat soort type mensen onterecht aanwijzen. En dat zien we hier eigenlijk gewoon live gebeuren, hoe dat soort vooroordelen...
Ja. Nou ja, het soort versterkte lus wordt het genoemd. En, maar ja, je kan het ook positief zien, want in één keer wordt het wel voor iedereen zichtbaar wat er gebeurt. En ik kan me ook voorstellen dat er meer bewustzijn is bij het bouwen van dit soort databases.
Ja.
Ja.
Ja, is het nou... Ja, dat valt bijna niet te zeggen. Is kunstmatige intelligentie nou iets waar we op ons moeten verheugen het komende jaar van wat er allemaal nog gaat komen? Of is het iets waar we ons diepe, diepe zorgen over moeten maken?
Nou, het antwoord is altijd een beetje saai wat ik geef. Ja, het is beide. Er gebeuren hele mooie dingen. En ik vind het zelf super leuk wat er nu gebeurt. Maar ja, er zitten ook wel gevaren bij. Dus het is heel erg ook van hoe je ermee omgaat. En vroeger werd altijd een beetje gewaarschuwd van AI die ons leven overneemt. Ja, dat is het dat is het punt niet zozeer. Het zit meer in dit soort dingen, inderdaad, in die bias, in discriminerende of seksualiserende programma's, dat soort dingen.
Ja.
Maar het interessante vind ik, het samenspel tussen mens en machine. Dus AI is niet echt creatief, want het is gewoon statistiek wat hij doet. En die weet helemaal niet wat hij doet. Met toevallig een leuke uitkomst. Maar het kan wel in samenspel met de mens heel goed werken. Bijvoorbeeld met het schrijven.
Dus dat je dan hem een tekst laat schrijven. En je denkt van nou, dat en dat zou ik toch echt wel anders doen. Maar dit is eigenlijk wel grappig wat hij hier bedacht. Dat kan ik gebruiken.
Ja, je kan hem ook vragen van nou, ik heb straks een interview met die. Bedenk eens even wat leuke vragen. En misschien één van die 10 vragen denk je, hey, dat is wel een hele grappige vraag.
Ja, oké. Neem afscheid van onze gasten, techjournalisten Simone Hermes en Laurens Verhagen. We willen graag onze gasten, techjournalisten Simone Hermes en Laurens Verhagen, bedanken voor hun bijdrage aan deze aflevering van de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Ze hebben ons een enorme hoeveelheid waardevolle informatie gegeven over kunstmatige intelligentie en hoe deze technologie ons leven kan veranderen. We hopen dat u net zoveel van het gesprek heeft genoten als wij en dat u ons volgende week weer zult aansluiten voor een nieuwe aflevering van de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Dat was hem. Tot dan. Dit was Tony Mudde. Graag tot een volgende keer.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.